Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 9 tot en met 14. Lucas 18, vers 9 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 46, vers 1. Psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 103, vers 6. Psalm 32, vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 18, vers 9 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 46, vers 1. Psalm 130, vers 1 en 2. Psalm 103, vers 6. Psalm 32, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting. Sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 46 en daarvan het eerste vers, psalm 46, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aard uit haar plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn steen verzet werd in het hart der zee. Dat is psalm 46, vers 1. lezing, gemeente, is uit Lucas 18. En daarvan de versen 9 tot en met 14. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, de versen 9 tot en met 14. Voorafgegaan door de lezing van de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden. De een was een Farizeer en de ander een tollenaar. En de Farizeer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Thank you. heilig aangezicht des Heeren in het gemeenschappelijk gaat. Heilig, rechtvaardig en almachtig. Drieëne God. Uw naam, zij erkent ook in dit morgenuur. Dat we hier nog weer samen zijn gebracht. Dat er weer een dag is geschonken geworden. Waar wij samen, het gehele mensdom, iets anders hebben verdiend dan dat u voor eeuwig uw handen van ons zou aftrekken. Ons overgeven aan onze eigen gekozen wegen, die allen uitmonden in de dood. Heere, maar dan is het ook vanmorgen toch weer waar geworden. Dat u bij zichzelf gezworen hebt, geen lust in uw dood, maar daarin dat u zou bekeren en leven. Daarom nog deze dag ontvangen en hier nog samengebracht. Heren, laat dat ook een wonder mogen zijn, want dat verstaan wij niet. Het is voor ons vanzelfsprekend. Als wij de ogen opslaan, dat wij de ogen opslaan, dat er weer een dag is. Dat tekent ons diepgevallen bestaan aan deze wereld, aan dit leven verkocht en verknocht. Dat is onze val, het stof omarmd en u de eeuwige geest vaarwel gezegd. Heren, zo eenvoudig, dat is toch de waarheid. Gekozen voor de wereld, voor de tijd en voor het stof. Daarmee vijand van de eeuwigheid van God en van dat geestelijke leven. En heren, dan weten we ook wat er moet gebeuren. Van de tijd van de wereld, van het stof verlost te worden. Om u de eeuwige geest toe te vallen. En om te leren dat dat alleen leven is. In uw gemeenschap. In uw liefde. Dat dat alleen eeuwigheidsleven is. De rest mag de naam van leven ten diepste niet dragen. En Heere, zou u ons dat willen leren? U heeft ons hier nog gebracht. En dat is voor iedereen een wonder. Maar het kan onderscheid zijn. Voor ons die vanwege onze gezondheid die u ons nog schenkt, zondag aan zondag hier mogen zijn. Maar ook anderen die andere wegen hebben moeten gaan. En die bij vernieuwing hier mogen wezen. Heren, laat het voor het allen een wonder zijn, maar daar is toch onderscheid. Maar ook deze morgen mogen we het gebed tot u naderen. Om te vragen ons voor te bereiden op de dag van ons sterven. Maar daartoe schenkt u ons nog deze diensten. Dat wij in de tijd voorbereid mogen worden om u te ontmoeten. En dan begint voor een ieder van ons de eeuwigheid. Heren, laten we dat ook maar dag aan dag bij onszelf overleggen. Dat die eeuwigheid ons bestaan doordrenkt. Alles in het licht daarvan wordt gezien. Dan leven we zuinig. En niet meer slordig zoals van nature wij allen doen. En dan wordt het waar wat Mozes bidt. Leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. Dan wordt de tijd uitgekocht. Dan wordt de tijd zo heel anders. Voorbereidingstijd. Heren, dan ligt daarover de glans van uw genade, dat u die tijd geeft, waar wij verdiend hebben in Adam, in één keer weggeworpen te worden. U geeft tijd En dan gaan we tijd spellen als een onuitsprekelijke gave van de schepper aan zijn schepselen verleend. Om die tijd te gebruiken tot dat ene doel. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heere, wilt u ons daarin dan ook deze morgen gedenken, hier in Vriezenveen? Wilt u ons gedenken als kerk over het rond der aarde? En wil geven dat overal uw getrouwe dienstknecht nog deze morgen door u geholpen mogen worden. Heere, als gij ze geroepen hebt, dan zal het toch ook vervuld worden keer op keer door al die doden heen die ze moeten sterven, die u roept is getrouw, die het ook doen zou. Iedere keer weer verlost te worden van mensenvrees. Iedere keer weer gesteld te worden in die godsvrees. Om zo vrij, want aan uw wil gebonden, te mogen staan en spreken. Wilt u ook dat nog verlenen aan allen die gij zelf hebt uitgestoten in de wijngaard. Gedenk dan u, oude volk Israël. Gedenk de heidenwereld. Gedenk deze wereld in opstand meer en meer tegen u. En wat moeten we het zien, de waarheid van Psalm 2. Wat altijd al leefde in het hart, dat wordt nu ook uitgeroepen. Laat ons hun banden verscheuren. Zich losscheuren van de drie enige God. Dat is wat wij zien in de nadagen van deze wereld. Openlijke vijandschap meer en meer. En het gaat ook ons land niet voorbij. En nochtans houdt gij een overblijfsel naar de verkiezing van uw genade. Of het rond de aarde, het mag ook zijn hier onder ons. Gedenk ons, volk, Heere. Allen die in hoogheid zijn gezeten. Gedenk ook kerkelijke leiders. Want als wij leven in de nadagen. Dat leven. Als wij zien het verval dat meer en meer om zich heen grijpt, dan gaat het ook de kerk niet voorbij. Het oordeel begint op bij het huis Gods. En daarom wilt u ook opstaan over uw kerk hier in dit lage land bij de zee. En geef nog getrouwmakende genade om te gaan in die aloude wegen. Want wat er ook verandert. U bent niet veranderd. En uw evangelie is niet veranderd. En zoals u uw volk bekeert, zoals u het altijd hebt gedaan, doet u het nog steeds. Dat is niet veranderd. En laat ons dan ook de palen niet verzetten. Maar getrouw door u gemaakt die weg te vervolgen. Wat daar ook tegen opkomt en tegen ingaat van binnen en van buiten. Gedenkt u onze gemeente. Zoals we hier mogen zijn. Zonder ook na de Jansen die weer in ons midden mag zijn. Wilt u haar verlenen uw gunst en ondersteuning. Ook in deze zware weg toch verder geleid te mogen worden. En dat het mag zijn tot eer van uw naam. Een zaligheid van zondags. Gedenkt u ook mevrouw Dekker Jansen. In Almelo wil ook haar geven, bij het klimmen der jaren, uw zo vaak verborgen maar onmisbare ondersteuning, dat ook zijn weg mag worden gebracht waarin een blinde niet kan verdwalen. Heer, want welke wegen u ook houdt met mensen, kinderen, het gaat maar om één zaak, dat die wegen, hoe donker, hoe zwaar, hoe diep ook, mogen leiden naar uw eeuwig vaderhart. Zou dat de uitkomst mogen zijn ook van onze wegen. Van nature bevinden wij ons op dwaalwegen. Maar zet u ons dan nog over op die smalle, die hoge, die rechte en die goddelijke weg. Gedenk allen die in de gevangenissen zuchten. Allen die verborgen kruisen hebben te dragen. Allen die in het verborgene het hart tot u opheffen. Of er bij u vandaan nog doen aan is. Die als een blinde over de wereld gaan. Geen zicht op zichzelf, geen zicht op de zaligheid. Alles kwijt en verloren, donker en toegesloten. Maar staat u daar nog op? En geef licht ook bij hen die betere andere tijden hebben gekend, maar bij vernieuwing in de duisternis ronddwalen, misschien voor hun beleving wel donkerder dan ooit tevoren. Dat is toch alleen bij uw volk waar het wel eens licht is geweest, dat het dan donkerder wordt, omdat ze van andere tijden weet. Maar ook daarin ziet het op uw onderhoudend werk. Zoudt ge ze nog willen verblijden, die hopende zijn op u, hoewel ze geen recht meer hebben, waarop die hoop gefundeerd zou moeten worden, dan alleen op uw eigen woord, als u tot die ziel hebt gesproken, dan zult ge ook die ziel weer bezoeken en verlevendigen en vernieuwen wat eenmaal is gegeven. Gedenkt u ons, Heer, als kerk van de Reformatie, in deze dagen waarin we er ook bij stil mogen staan, dat u in die 16e eeuw toch met name weer licht hebt willen ontsteken in dat duistere, dat donkere Europa. U heeft daar mannen voor je gebruikt. Hun namen mogen wij wel vergeten, als de zaak die zij mochten uitdragen maar door ons wordt ter harte genomen. Wij zijn de nazaten van de reformatoren, maar Heere, bij alles wat ons drukt en benauwt, ook dat en dat, heel bijzonder ook, dat wij ontrouwe nazaten zijn geworden. En dat wij de evangelie van vrije genade zo menigmaal weer hebben verkwanseld. Waarvoor? Waarvoor? Voor rust. Voor rust, voor linzenmoes. Voor tijdelijke gaven. Heren, want dat is toch altijd weer het gevaar dat we de waarheid verkopen en verkwanselen. Dat is onze natuur. Dat is in het paradijs gebeurd. Dat is de gedurige zondeval. Gedurige zondeval. Zou ge ons dan weer willen opheffen uit die val en weer teruggeven dat goud dat verdonkerd is. Vrije genade. Rechtvaardigmaking van de goddeloze. En niet wat wij ervan gemaakt hebben. Rechtvaardigmaking en rechtvaardiging van de goddeloosheid. In een evangelie dat, als het ware, dan alles maar uit naam van de liefde toestaat. Heere, nog zoveel andere ontsporingen meer. Maar zou het gij dan willen terugleiden in die aloude wegen? De Heere, onze gerechtigheid. Al dat andere goed doet geen nut in dagen der verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood, van de eeuwige dood. Dat evangelie, het kleinste kind, als u erin meekomt, kan het begrijpen. Maar de grootste geleerde zal het niet verstaan als zijn geest niet wordt verlicht. Als hij niet zondaar en goddeloos over u is geworden. Heere, werk dan nog en gedenk nog. Dat wij in leer en leven getrouwe nakomelingen mogen zijn. Van hen die zelfs hun lichaam mochten over hebben. Voor die ene waarheid. Gerechtvaardigd in het bloed van Christus. Vrijgesproken van alle straf. En vervuld met de vrede die alle verstand te boven gaat. Gedenk ons zo te samen in de nood van deze tijd. In de omstandigheden waarin wij leven. Ook persoonlijk, u weet het van een ieder van ons, maar sta dan nog op en verhef uw vriendelijk aangezicht over ons, ouderen en jongeren, hier en thuis, om Jezus wil. Amen. Wij zouden op deze zondag, die toch ook vanwege de 31ste oktober morgen in het teken mag staan van de herdenking van de reformatie, willen stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 18 en daarvan de beginwoorden van het 14e vers, waar Christus spreekt: ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Lucas 18, vers 14a. Ik zeg u dat deze ging af. Wie is dat? Dat is de tollenaar. Gerechtvaardigd. Dat is toch de zaak waar het in de reformatie om is gegaan. En waar het ook ons om moet gaan. Mijn zielen, u kent die dichtregel van McCheyne. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardigen? We zullen allemaal voor God verschijnen. Dat is zeker, maar hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wat is dat gerechtvaardigd worden? Deze tollenaar ging af, ging weg. Gerechtvaardigd was een wonder in zijn leven gebeurd. Die kwam anders thuis dan die dat huis had verlaten. Dat hebben ze geweten. Gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Wie is die? Die. Of die fariseer. Die was ook rechtvaardig. Maar in eigen oog. In eigen oog rechtvaardig. Maar het zal erover gaan of we in Gods oog rechtvaardig zijn. Dan kunt u het wel zeggen van een ander of van uzelf. Maar als God het nooit gezegd heeft. Dan moet je maar zeer bang zijn. Want wij kunnen zoveel zeggen. Maar hier staat, ik zeg Jezus. Ik zeg u. Deze tollenaar ging gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die fariseer. En dan wilden we stilstaan bij de boetvaardige tollenaar. De boetvaardige tollenaar. En degene die onder u wat ingeleid zijn in de oude schrijvers, die herkennen daarin de verhandeling van dominee Van der Groe, niet waar? Van der Groe heeft een verhandeling geschreven over de tollenaar, de boetvaardige tollenaar. Daar mogen we ook onszelf leenplichtig aan achten. Hij heeft geschreven over boetvaardige voeten, boetvaardige ogen, boetvaardige lippen, boetvaardige handen. Daarom spreken wij vanmorgen over de tollenaar als de boetvaardige tollenaar. Twee gedachten. Hij is gerechtvaardigd. Wie is hij? En ten tweede, hoe is dat geschied? Hoe vindt die rechtvaardigmaking plaats? Lucas 18, vers 14a. De boetvaardige tollenaar. Ten eerste, wie is er gerechtvaardigd? Twee, hoe is hij gerechtvaardigd? De boetvaardige tollenaar. Maar zingen wij eerst van Psalm 130, de versen 1 en 2. Psalm 130, 1 en 2. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart in het tweede. Zo gij in het recht zult treden. O Heere, en gade slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Wat er verder volgt. 130, 1 en 2. gemeente, het is 2 juli in het jaar 1505. En we zien een student in de rechten op weg naar de Universiteit van Erfurt. Komen bij het plaatsje Stotternheim, wordt deze student overvallen door noodweer. Onweer is niet van de lucht. Blikseminslagen, ook heel dichtbij. Eén daarvan zo dicht bij deze student, dat hij erdoor op de grond wordt geworpen. En dan in grote benauwdheid roept deze jongen, 21 jaar oud, het uit. Heilige Anna, heilige Anna, ik zal monnik worden, ik zal monnik worden. Als u mij redt, als u mij helpt. Een jongen overvallen door noodweer. En in die angst gedood te worden door de bliksem, roept hij aan de heilige Anna. Volgens de traditie is Anna de moeder van Maria. Heilige Anna, help mij. Deze jonge student wordt gespaard niet door Anna, maar door de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij vervolgt zijn weg en komt aan in de universiteitsstad Erfurt. En niet lang daarna heeft hij zijn belofte vervuld. Hij is monnik geworden, hij is het klooster ingegaan. Zeer tegen de zin in van zijn vader. Monnik geworden in het strenge Augustijner klooster. En geen rechten meer gestudeerd, maar theologie. Monnik, later priester geworden, theoloog, goed verstand, gepromoveerd en later ook hoogleraar geworden in de theologie om anderen te onderwijzen de heilige schrift. En u weet over wie wij spreken, inderdaad, Maarten Luther. Een onrustig geweten en het noodweer. Toen 2 juli 1505 hebben ertoe gebracht het klooster op te zoeken. Om daar rust en vrede voor zijn hart te vinden. Want de jonge Luther was onrustig. In zijn hart geen vrede met God. Zeker de kerk leerde ook deze Luther heel duidelijk wat er moest gebeuren. De kerk reikte, om zo te zeggen, de middelen aan. Die moest je gebruiken en dan zou je wel vrede kunnen vinden. Welke middelen? Nou ja, werken der wet. Naar de 10 geboden leven. Het gebod dus houden. En voorts ook bidden, veel bidden, onze Vader. En ook het Ave Maria, wees gegroet, hebben genadigd. Wees gegroetjes, Pater Nostras. Nog veel meer biechten, je zonde opbiechten. En dan sprak de priester het uit, Te absolvo, ik vergeef u. En dan waren je zonden vergeven, ja. Totdat je weer zonderde. En dan moest je weer biechten. En nog veel meer middelen reikte Rome aan om het geweten tot rust te brengen. En Luther heeft al die middelen ook zeker gebruikt. En hij heeft het later gezegd, als er één geweest is die alles heeft gedaan om in de weg van werken rust voor zijn ziel te vinden, dan ben ik het wel. Nog meer heeft hij gedaan. In zijn koude kloostercel zichzelf gegeeseld, pijn gedaan. Kan ver gaan. Bij een mens die onrustig is om zich aangenaam te maken voor God. Zelfs bij tijden zo gegeeseld, zichzelf zo gekweld, dat hij wel eens bewusteloos is aangetroffen in zijn cel. Alles gedaan om vrede te vinden bij God. Maar in die weg niet gekregen. Integendeel, onrustiger, wanhopiger, moedelozer is Luther er alleen maar van geworden. En hij, die aan anderen de Bijbel moest uitleggen als hoogleraar, begreep zelf de Bijbel niet in haar diepste betekenis. En dan gebeurt het, 6, 7 jaar later, na dat ontzettende ogenblik, daar bij Stottenheim, in het onweer, toen hij beloofde monnik te zullen worden. 6, 7 jaar later is gebeurd dat deze hoogleraar in de theologie van God geleerd werd. En de tekst, u weet welke teksten, Romeinen 1 vers 17, voor hem open is gegaan. Welke tekst? Over de rechtvaardigmaking van de goddeloze. Waar gesproken wordt, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En Luther kon dat maar niet begrijpen, want het woord rechtvaardig en het woord gerechtigheid, dat waren woorden die hem zeer benauwden. Benauwden, waarom? Wel, rechtvaardigheid verstond hij als de toren van God. God is rechtvaardig en hij straft de zondaar. En Luther was een zondaar en hij zou gestraft worden. Hij zou de hel geworpen worden. Nee, als Luther las van de rechtvaardigheid van God, dan werd hij benauwd. En hij heeft het ook gezegd later. Ik heb dat woord gehaat. En God gehaat. Wij begrijpen dit. Rechtvaardigheid, geliefde, kan namelijk 3 betekenissen hebben. Ten eerste is het recht doen. De wet volbrengen. Ten tweede is het inderdaad gestraft worden als een wet niet wordt gehouden. Maar dat derde, dat moest nou Luther leren. Er is ook een geschonken gerechtigheid waar een mens nou niets voor hoeft te doen. Die wordt gegeven, de gerechtigheid die Christus heeft verworven. En dat is gebeurd op het uur door God vastgesteld. Dat die tekst openging en Luther ging verstaan niet wat ik allemaal moet doen. En hij had veel gedaan. Zal ooit rust brengen. Niets wat ik top en ploeten zal vrede geven. Maar de gerechtigheid van Christus aan mijn arme ziel geschonken. En aanvaard door het waar geloof dat alleen geeft rust. De gerechtigheid die Christus heeft verworven. De vergeving der zonde die een ziel dan mag ervaren. Dat alleen geeft vrede in het hart. En toen deze tekst voor hem werd geopend, toen hij ging verstaan dat het niet een geëiste rechtvaardigheid was, maar een geschonken rechtvaardigheid, toen was het alsof Luther het paradijs binnentrad. Zo heeft hij het ook gezegd. Voor hem is deze tekst geworden de deur naar het paradijs. Porta paradisi. Deur, poort naar het paradijs. Toen mocht hij, wat hij van God geleerd had, ook anderen gaan verkondigen. En studenten hebben ander onderwijs gehad. Het kon niet verborgen blijven. Al heeft het nog jaren geduurd, 1517. Dat onstuitbaar deze verworven inzichten, bij vernieuwing verworven inzichten, in Europa bekend werden. En ook de kinderen weten wat er gebeurd is. 31 oktober 1517 heeft Luther 95 stellingen aangeslagen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. In het Latijn opgesteld om eigenlijk een academisch gesprek op gang te brengen met andere theologen, maar binnen de kortste keren vertaald, heel Europa door verspreid. De inzichten die Luther had ontvangen werden bekend en het heeft in de weg van Gods voorzienigheid ons gebracht, een kerk die aan de werkgerechtigheid van Rome zich mocht ontworstelen en we mochten leven van vrije gunst, van de gerechtigheid van Christus, te ontvangen door een waar geloof, zoals ook die man die wij vanmorgen hebben gezien. Ten diepste een broer geestelijk van Luther heeft ontvangen. Waar Christus toch van de tollenaar getuigt. En deze ging gerechtvaardig af in zijn huis. Wat Luther heeft beleefd, vrijgesproken, heeft ook deze tollenaar beleefd. Want dat beleeft al Gods volk. Van de zonde vrijgesproken, ga heen. Uw zonden zijn u vergeven, geheel en zondig niet meer. De tollenaar. Ik heb u gezegd, gemeente, dominee van der Groen heeft daar een verhandeling over geschreven. De boetvaardige tollenaar. En van der Groen wijst dan op vier zaken. Die voeten, ik heb het u verteld, en die ogen, en die handen, en die lip, vier zaken. Maar we moeten letten, om te verstaan wie het nu eigenlijk is. Ja, ik zeg Luther, ik zeg Calvijn, ik zeg Paulus, ik zeg David, ik zeg de tollenaar. Maar wat zeg ik dan eigenlijk? Wie zijn zij? Wie wordt er nu gerechtvaardigd? Los van de naam, wie is dan die persoon? De Heer Jezus heeft ze voorgesteld. Wie het niet is, moet je ook leren. En wie het wel is. Wie het niet is, en wie het wel is. Heel kort, want we weten het, hè. De fariseer, in de gelijkenis die de Heer Jezus hier vertelt, om te waarschuwen tegen zelfverheffing, want die zal vernederd worden. Om te wijzen op de noodzaak van vernedering, want die zal verhoogd worden, stelt hij ons twee kerkgangers voor. Twee kerkgangers. De eerste is de fariseer. Dat is de orthodoxe leraar van de Joden. En hij gaat naar de tempel om te bidden. En zijn voeten brengen hem naar voren. Hij is een vooraanstaand man en er mag door iedereen gezien worden. En de fariseer slaat zijn ogen op naar de hemel. O, hij durft God wel onder ogen te komen. Want kijk maar naar zijn handen, vol van goede werken. Wat hij allemaal doet, tiende geven en vasten. En wat hij allemaal niet doet, nee, hij zal niet roven. Geen overspel, geen onrecht. Daarom brengen die voeten hem naar voren. Daarom slaat hij de ogen onbevreesd op naar de hemel. Vanwege die volle handen, vol van goede werken. En de lippen spreken het ook uit. Ik dank u. O God, ik dank u dat ik niet zo ben als die anderen. Een dankbaar mens. Zouden we hem aanstaande woensdag kunnen ontmoeten? Zo'n dankbare mens. We zouden zeggen, dat is dankdag. Kom, het is vandaag dankdag met de fariseer. Ik dank u. Dank u. Waarvoor? Dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Nou, is toch goed. Dank u. Dat je hebt gekregen wat anderen niet hebben gekregen die in honger en armoede verkeren. Je hebt gekregen nog een goede gezondheid, wat anderen moeten missen. Is dat ook onze dankdag misschien? Ik dank u, want let wel,
Wij beoordelen die fariseeën vaak helemaal verkeerd. Het is niet zo dat dat zijn eigen werk is, want hij zegt heel duidelijk, ik dank u. Hij weet wel wie die gaven geschonken heeft. Dat weet hij heel goed. Dat hij in de wet mag wandelen. Dat hij bewaard wordt voor grove zonde, uitbrekende zonde, dat heeft hij niet zelf gedaan, dat weet hij heel goed. Ik dank u. Dus ik zou zeggen, wat heeft hij dan verder nog voor bezwaar tegen deze man? Hij ziet heel goed de weldaden die hem geschonken zijn. Ik dank u. Dat is toch ook onze dankdag. Wij danken God nog voor hetgeen hij ons verleend heeft. Dat is toch genade, algemene genade, maar wel genade. Ik dank u. Eerlijk is eerlijk. Hij schrijft er niet bij op eigen rekening. Niet de vrucht van eigen akker. Ik dank u. Wat heeft hij dan tegen die fariseer? En tegen zijn genade? Niets. Genade is genade. Maar in welk hart valt het? In welk hart valt het? En dat is het onderscheid. Dat is het onderscheid. Hij weet heel goed, met zijn verstand althans, hoe hij al die weldaden gekomen is. Ik dank u. Maar hij ontvangt de weldaden met een onvernederd hart. En dat zijn de mensen die met de weldaden omhoog gaan. Oh, die kunnen heel dankbaar zijn. Die kunnen altijd dankbaar zijn. Die weten precies van wie ze het gekregen hebben. Ik dank. Maar ze zijn nog nooit recht voor Gods aangezicht vernederd. De godsdienst. Die met grote stappen over alles heen gaat. Over schuld en zonde. De godsdienst die het altijd kan bekijken. En altijd dankbaar is. Ik dank u. Ze weten heel goed. God is de bron van alle goed. Ik dank u. Maar nog nooit vernederd. En die gaan omhoog. Oh, die kunnen zo goed dankdag vieren. En toch, als een ogenblik recht ligt in mijn hart, zou ik niet met hen dankdag willen vieren. Toch maar liever met die tollenaar. Ik dank u, zegt de fariseer. Hij gaat met de graaf omhoog. En u zegt vanmorgen, als u dat zo hoort, oh, ik begrijp het al. Dat is de Joodse wetgeleerde die door werkende zaligheid meent te kunnen verdienen. Dat is de Rooms-Katholiek die op zijn knieën de Pilatusstraat beklimt om zo genade te vinden. Ja, nog meer? En dat is de reformatorische christen die met zijn armoe voor God verschijnt. Nee, zijn rijkdom, maar dat kan niet. Maar zijn tranen, dat zou misschien nog wel kunnen. Zijn armoe. Zijn ellende. Alsof dat voor God een geschenk is waarom hij die zonde moet aannemen. Kijk, en als we dan vanmorgen zeggen dat is het niet, dan moeten we nu gaan zien naar wat het dan wel is. En deze man, die heel goed kan zeggen hoe hij aan de weldaden komt, gaat niet gerechtvaardigd naar huis. Al heeft hij veel om op te roemen en veel om God voor te danken. Toch niet gerechtvaardigd. Dat is alleen die tollenaar. Was dat voor man dan? Dan let ik met van de groep. En let u ook maar op zijn voeten. En de tollenaar van verre staat. Die voeten die gaan niet zo ver naar voren. Hij staat op afstand. We zien daar de tempel. We zien daar de grote voorhoven. En we zien helemaal achterin de tollenaar staan, van verre staande. Ja, waarom? Ik dacht vanmorgen, nou, een mens denkt wel eens wat, hè. Ik dacht vanmorgen, zou dat zijn vanwege de mens? Dat hij achteraan gaat staan. Vanwege al die vrome mensen. Want als je geweten onrustig is. Want dat is net als bij Luther bij deze tollenaar het geval. Als je geweten onrustig is. Als je als een goddeloze over de wereld gaat. Dan ben je een beetje huiveren voor die kerkmensen. Ja. In meer dan één opzicht, dat weet ik ook uit mijn eigen leven nog wel, En zie je al die mensen van die orthodoxe kerk, denk je, dat zijn allemaal kinderen van God. Dat zijn allemaal kinderen van God. Dat durf ik me niet bij te voegen. En alles wat in het zwart loopt, dan denk je, dat zal wel gelukkig zijn. Die zullen wel kennis hebben, maar dat durf ik niet bij te zijn. Van verre. En als je wat langer meeloopt in de kerk, dan gebeurt er nog wat anders dan in het begin. Want dan denk je dat ze allemaal bekeerd zijn, maar dat leer je ook wel. Maar dan ben je later ook weer bang om wat te ver naar voren te gaan, want dan krijg je kennis van al die keurmeesters die kijken je zo aan en zeggen, denk jij dat je er ook bij hoort? Oh, die denkt dat hij er ook al bij hoort. Hè? Een beetje vroom zijn en zo. Vertel eens. Dan word je bang. Ik kan niks vertellen. Ken je er iets van? Ik ken er niks van. Dan denk ik, nou, dan blijf ik maar ver vandaan hoor. Die mensen die zo streng kijken. Die je zo open snijden, word je huiverig voor. Ach, geliefd, ik weet het niet. Er kunnen duizend en één redenen zijn om maar achteraan te gaan staan. Maar dit is de diepste reden, onthoud je dat maar. Niet die mensen, daar kun je dan bij ogenblikken nog wel eens overheen kijken. Maar God. God. Het heiligdom. Daar boven de ark des verbonds troont en woont een heilig God. En deze tollenaar is een zondaar voor God geworden. Wat is er dan gebeurd? De boetvaardige tollenaar, wat is er gebeurd? Voor die man is op enig ogenblik in zijn leven zonde, werkelijk zonde geworden. Wat betekent dat? Dat je iets verkeerd gedaan hebt? Ja, dat weet ik. Maar dat dat een last gaat worden. Een last te zwaar. Een last waardoor je niet weer verder kunt in het oude leven. Dat is bij die man gebeurd. Zonde is zonde geworden. En dan wordt zonde een last. Waarom die je eeuwig moet verzinken en bezwijken. Want zonden zijn tegen God bedreven. Tegen een rechtvaardig en heilig God. En die zonden maken dat God mij eeuwig zal wegwerpen in de buitenste duisternis. En in die angst, in die nood van het geweten. Gaat dan Luther. Maar gaat ook hier een tollenaar. U ook. Zoeken met God verzoend te worden. En die ervaart de afstand tussen God en zijn ziel. Ik zeg het nog een keer. De mensen kunnen in de weg staan. Dat weet ik. Maar uiteindelijk ook niet. Daar kun je, zei ik zo even, nog wel eens overheen kijken. Maar over je schuld kun je niet heen kijken. En tussen God. Een heilig en rechtvaardig God. Zo hoofd. Mijn arme verdoemelijke ziel. Daartussen ligt een afstand die ik niet kan overbruggen. Ik kan tot God niet naderen. Ik kan tot hem niet komen. Daar ligt de hel tussen. Waarin ik eeuwig moet verzinken. En zo staat die man. Die hoort nergens bij. Die hoort niet bij het kerkvolk. Die hoort ook niet meer bij de wereld. Want in de zonde kan die niet meer verder. Die kan de wet niet houden. Die kan Christus niet omhelzen. Die valt overal schoontjes buiten. Van verre staan. Ze buiten staan, echt. Boetvaardige voeten. De afstand ingeleefd. Dan letten we op zijn ogen. Neergeslagen. Als een kind dat iets heeft misdreven. En voor zijn vader staat en die vader niet aandurft te kijken. Zo verraadt een kind de schuld. En ook deze man verraadt zo zijn hemelhoge schuld voor God. Ik heb tegen God gezondigd. En die durft God niet meer onder ogen te komen. Als hij sterft, dan zal voor eeuwig zijn oog alleen nog maar de nacht van de verdoemenis aan zijn vallen. Dat oog van de tollenaar is vervuld. Wat David dan opzingt in Psalm 51 met zonde. Ik zie mijn zonde dagelijks en gedurig voor ogen zweven. Maar dan wordt alles zwart en alles zonde. In het gewone leven, zeg maar eerlijk, dan moet u wel eens zeggen, dat was verkeerd en dat was zondig. Maar als je dan terugkijkt in deze gesteldheid, dan is alles zonde. Alles zwart en alles heeft mij waardig gemaakt eeuwig weg te zinken. Onder het recht van een toornend God. Zo staat die man daar. die door zijn ogen niet op te slaan naar de hemel. Boetvaardige ogen. Een verootmoedigde gestalte. Die kan zichzelf niet meer op de been houden voor God. Neergeslagen. En geliefde, dat is misschien voor u een zijspoor. En toch betwijfel ik dat. Ik zeg het daarom toch maar. In onze dagen. Nee, laten we het maar dichter bij huis houden. In onze kerkelijke gezinten. Zien we steeds minder kinderen die nog de ogen neerslaan. Oh, dan zegt u misschien vanmorgen, dat is mooi. Want ik hou niet van al die vromigheid. Nou, dat kan best wezen. Maar één ding moet u niet vergeten. Als een kind de ogen neerslaat, dan heeft het nog een gevoelig geweten. En dat is de grote zorg. Dat die gewetens steeds ongevoeliger worden in zo'n tijd leven. En daar zijn heel veel oorzaken voor. Dat moet u nou vanmorgen laten rusten. Maar neemt u dat wel mee? En dan kun je wel eens, ja, misschien vreemd dat ik het zeg, kun je toch wel eens innerlijk vergenoegd zijn als je nog een kind mag ontmoeten dat de ogen neerslaat. Dat schaamrood op de kaak krijgt. Kinderen, ouderen met een teer geweten. Een open geweten. Ouders, daar moet je zuinig op zijn. We zien alom verharding. Een zonde is geen zonde meer. En alles wendt. Dichtgeschroefde gewetens. Kerkdienst in, kerkdienst uit. De meest ernstige prediking met een ongeschokt geweten in de kerk. Dan moet je bang wachten. Dan moet je bang wachten. Maar hier is een rij. En dat is toch een zaak, geliefde. Dat geweten is zacht en teer door Gods geest gemaakt. Ontvankelijk. En daarom staat hij hier met neergeslagen ogen. Hij ziet alleen maar schuld en zonde. Hij heeft zich leren kennen als een die het beeld van God verbroken heeft. Wat dat gebeurt, wanneer heb ik de ogen neergeslagen? Wanneer ik word teruggebracht en ben teruggebracht in het paradijs. Daar heb ik mijn eigen hand gezien die de vrucht heeft genomen. En mijn ogen hebben gezien dat die vrucht zeer begeerlijk was. Mijn voeten zijn toen gegaan op de weg van zonde en kwaad. En mijn lippen hebben gesproken, wijk van mij. Maar dan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dan gaat die man nou leren. In een terugleidende weg. Dat hij goed geschapen is, maar zelf voor het kwaad gekozen. Oneindig kwaad. Tegen de oneindige liefde van de Heer. Dat betekent een oneindige, oneindige straf. En zo staat u, ziet u dat, van verre staan. De voeten. Ogen neergeslagen, boetvaardige ogen. En het derde, wat doet hij met zijn handen? Nee, niet als de fariseeën, kijk eens heren wat ik allemaal heb. Dank dag. Zoveel van u ontvangen. Dank u. Nee, heeft die man niks van de Heer ontvangen? Ja, het is een wonder dat die man nog niet in de hel ligt. Zeker. Dat is bij die mensen wel zo. Elke morgen ze wakker worden, ze heren, ben ik er nog? Maar deze lieve gaan straks vertellen wat ook die handen ons willen tonen. Boetvaardige handen. Hij slaat op de borst. Dat is een teken van vertwijfeling. En hier zie ik iets van die ontzettende bewogenheid. Die man is door God bewogen. Het is nood. Het is waarheid in het binnenste geworden en zonder voor God te zijn. En het is eigenlijk een vorm van rouw. Rouw. Het oude volk zei vroeger, zonde, dat is Gods woord. Begreep er niks van. Soms begrijp ik nog helemaal niks. Meestal moet ik zeggen, begrijp ik niks. Maar soms wel. Een ogenblikje, ja, Gods woord. Waar zou de God van zijn troon hebben gesleurd? We hebben het wel eens uitgeroepen, er moest geen God zijn. Vreselijk, zegt u. Ja. Zonde, dat is diep gepeild godsmoord. Wie dat beseft, die slaapt met de handen op de borst. Als een teken van uiterste nood over moord begaan. door deze ziel een moordenaar van zijn eigen ziel en een moordenaar van de ere Gods. Zo staat hij daar. En zijn lippen gaan het uitspreken. Boetvaardige lippen, o God. En dat is nou weer een bijzonder ontdekkend woord. Hè? Dan zegt die fariseer, o God, dat kan die ook hoor. En die tollenaar zeggen, o God, maar dat verschil. Hè? Dus dat eerste o God en het tweede o God, dat is een eeuwigheidsverschil. O God, de zelfgenoegzame, kerken mee levende, zeer ijverige fariseer. Die wij zo zoetjes aan allemaal zijn geworden. En de vertwijfelde tot in haar God. Al had hij nou niet meer erachter gezegd, dan had hij alles al gezegd. Alles ligt opgesloten in die twee woorden. O God, heel zijn nood, zijn vertwijfeling, zijn verloren moeten gaan naar recht. En toch ook in zijn hart. En trek op die God, niet meer te kunnen missen. O, dan zei er een, eeuwige kwelling naar mijn lichaam, dat zal nog wel gaan. Maar eeuwig God te moeten lasten, dat zal het aller verschrikkelijkste zijn van de hel. En dan beleeft die man hier iets van, o God, die weet het niet meer. Die weet niet hoe het ooit nog goed moet komen. O God, maar wat gaat hij verder zeggen? Wees of zijt mij, en u weet het wel, we hebben bij een catechisme zondag daar ook wel eens over gesproken. Er staat de zondaar verzoend. En hier gaat het open voor de kerk. De zondaar, nee, deze man gaat echt niet een twist aan met al die anderen. Dat is tegenwoordig zo, die zeggen, nee hoor Paulus, je bent de grootste zondaar niet, dat ben ik hoor. U kent dat wel, die hoogmoedige ootsmoed, daar doet deze man niet aan mee. Want wie voor Gods rechterstoel wordt gedacht, en dat gebeurt hier. Als God een rechterstoel gaat oprichten. Hè, als hij een mens gaat dagen om voor hem te verschijnen, dan komt hij daar alleen. En dan kan hij zich niet meer vergelijken met anderen. Dan heeft hij geen man en dan heeft hij geen vrouw en dan heeft hij geen kinderen. Dan zat hij alleen moeder ziel, alleen voor een heilige en rechtvaardig God. En daarom zegt hij, o God, wees mij de... Ik ben de enige. Ik ben de oorzaak van alle honger en kommer. Ik ben de oorzaak van alles wat hier misgegaan is in deze wereld. De schuldenaar voor God. O God, wees mij de zondaar verzoend. Verzoend. Dat staat er letterlijk. En ik kan ook vanmorgen niet uitdrukken wat dat is aan rijkdom en genade. Daar zal de eeuwigheid ook voor nodig zijn. Om dat uit te wonderen wat dat nou is. Verzoend, want deze man, onthoudt u dat gemeente, de boetvaardige tollenaar. Want die wordt gerechtvaardigd. Deze man die vraagt niet om genade in de algemene zin van het woord zoals wij dat bedoelen. En dat bedoelen we eigenlijk, ach heren, strijkt u nou eens over uw hart. Ik ben zo ellendig, strijkt u nou eens over uw goddelijke hart. Dat is mensentaal. Ik kan wel over mijn hart strijken hoor, dat kan ik wel. Maar dat is zo'n goddeloos hart, daar kan ik 1000 keer over strijken. Maar God kan dat niet. Maar God heeft zo'n zuiver, rein hart. Die kan de zonde nooit een plaats geven. Die kan niet door de vingers zien. Dan zou hij geen God meer zijn. Dan zou hij het kwaad een plaats geven. En dat kan hij niet. Hij is zo heilig. Hij moet het kwaad van voor zijn aangezicht wegdoen. Niet over zijn hart strijken. Maar God doet iets anders. Hij opent zijn hart. Om uit zijn hart te schenken de zoon van zijn eeuwige liefde. Om de eis die hij de mensen stelt, nou in zijn zoon te vervullen. En de straf die ze zich waardig gemaakt hebben, aan zijn zoon te voltrekken. Dat is het wonder. Dat is verzoend. Dat wil zeggen, die tollenaar zegt, die heren, ja, ik moet naar recht verloren gaan. Maar hoe zou het dan nog kunnen in een weg waarin u wordt verheerlijkt? Waarin u wordt genoeg gedaan? Want u mag er niets aan tekort komen, zou je in die weg nog mijn zaal willen maken. Niet buiten dat recht om. Want er zal gestraft moeten worden. Die toren van God zal nederdalen. Dat kan niet anders. God kan die toren niet opsluiten in zijn boezem. Die moet de vrije lopen. En daar, Golgotha, is dat voor de kerk gebeurd. Daar heeft de toren zich ontladen. Op het hoofd van zijn eeuwig schoot en wonderkind Jezus Christus. De volle toren als een bliksem uit de hemel neergedaald in hem. In de hel geworpen. Van God verlaten. Opdat ik niet meer van God verlaten zou worden. Hij die eeuwige straf. De bliksem van zijn toren moeten ondergaan. Om zijn kerk te brengen. In de vrijheid van de vergeving der zonde. En dat is wat hier gebeurt, onze tweede gedachte, geliefde. We hebben kort mogen zien wie hier gerechtvaardigd wordt, de boetvaardige tornaar. Die verootmoedigd is, van verre staan. Die zijn ogen niet durft op te slaan. Handen op de borst, belijdenen. Zonder voor God te zijn en nochtans God niet meer te kunnen missen. O God, wees mij de zondaar verzoend. In een rechte weg alleen. En als het niet in een weg van recht kan, dan moet ik voor eeuwig, eeuwig buiten u leven. Dat is een mens. Het recht moet voltrokken worden. O, wat gebeurt u, geliefde? Hier krijg je oog voor God. Ja, oog voor God. Want wat is het nou in ons leven? We hebben alleen maar oog voor onszelf. Ook als het gaat over de zonde, mijn zonde. Het gaat altijd om mij, ik moet sterven. Ik moet verloren gaan, maar hier gebeurt het wonder. Een oog buiten zichzelf voor God. Voor die heerlijke deugden van dat lieve wezen, alle wezens. En dan is er maar één ding als dat gebeurt. God moet God blijven. Die deugd van recht moet verheerlijk worden. Al is het ook in mijn verdoemenis. Maar o, als het dan gebeurt. Niet in mij. Maar in die ander is de toren Gods nedergedaald. Dan is het dat wat in de kerk wordt geleerd als de rechtvaardigmaking van de goddeloze. Dat wanneer die ziel daar zo oog krijgt voor Gods recht en naar recht verloren moet gaan. Hij daar komt huppelend op de heuvel. Hij daar komt springend op de berg. Hij daarin komt in het hart van zo'n boetvaardig zondaar. En zichzelf weggeeft. Weggeeft. Met al zijn weldaden weggeeft aan zo'n verdoemeling, aan zo'n ellendeling, aan zo'n rampzalige tollenaar. Daar breekt het uur der liefde aan. De boetvaardige zondaar wordt gerechtvaardigd. Hoe? Door met een geschonken geloof die komende Christus te mogen omhelzen. En door een waar geloof met hem verenigd te mogen worden. Om in dat geloof samen te smelten met Gods Zoon en van hem te ontvangen, zoals een vrouw in het huwelijk in de gemeenschap van goeden is getrouwd, al datgene wat hij verworven heeft, de vergeving der zonden en het eeuwige leven en de tollenaar gerechtvaardigd zijnde. Dat is daar gebeurd, waar zijn voeten niet meer tot God konden naderen, waar alleen de wanhoop overblijft, maar ook in de laatste nood uitstorting van zijn hart. Genade werd afgesmeekt, is het gebeurd. Dat hij gekomen is. Hij, de schoonste der mensen, kinderen. Hij gekomen is. En het gezegd heeft tot hem. Al uw zonden. Door mij aan het kruishout genageld. Al uw schuld. Door mij weggeleden. Zie mijn doorboorde handen. Daar is uw schuld voor eeuwig in weggezonken. Zie mijn zijde en mijn voet. Zie mijn vijf wonden. Als één voor zoveel bewijs. Dat ik voor u de eeuwige dood heb weggeleden. Ga heen en zondig niet meer. Gerechtvaardigd, dat is vrijgesproken. Vrijgesproken van de zonde. Nou ligt er niets meer tussen God en mijn ziel. Nou is een vlak veld voor. En nu kan er weer gemeenschap zijn. Nu kan er weer liefdesuitlatingen van die drie-enige God in mijn hart worden ontvangen. Nu mag het weer zijn. Begrijpen waarom we eenmaal geschapen zijn. Niet om hier in ijdelheid onze jaren door te brengen. Maar geschapen om nou eeuwig dat lieve wezen te mogen beminnen. Te aanbidden en in zijn liefde weg te zinken. Dat wordt dan verstaan. Als de zonden zijn vergeven, als vrede neerdaalt, als God zich niet onbetuigd laat in de ziel, dan wordt genoten het begin van het eeuwige leven. Dan komt er ook een diepe hunkering in het hart. Om eeuwig bij die God te mogen zijn. Dan begint, geliefde hier, de pelgrimsreis. Maar alvorens daar nog iets van te mogen zeggen, willen we samen nu zingen van dat grote wonder. Wat die tollenaar, wat Luther, wat Calvijn, wat al Gods volk mag doorleven. Met de woorden van 103. En daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon, daar kon die tollenaar nooit meer komen. Dat was zo onmetelijk ver. Maar God is zelf met zijn troon gekomen in de zoon van zijn liefde. Zo hoog zijn troon boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gaan de slaan. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonden weggedaan. Het zesde van Psalm 103. In te leiden, om van daaruit tot God, om God te roepen, de boetvaardige zondaar. En die is gerechtvaardigd, wat is dat vrijgesproken? Om de verdiensten van Christus vrijgesproken, van alle schuld en zonde, voor eeuwig bevrijd. Vergeving. Vergeving. Voor een verloren. Gerechtvaardigd. Het recht, zoet recht, schoon recht, verdoemend recht, heerlijk recht, omhelst. En toen omhelst geworden door Gods Zoon. En hem omhelst. Zich heeft doodgeliefd voor zijn arme tollenaars. voor zijn arme boetvaardige zondaars, die hen boetvaardigheid verleent om hen zo met God te verzoenen. En dan gaat hij naar huis. Er zijn er gemeenten die zouden liever maar direct naar huis gaan. Als de Heere overkomt in de Zoon van zijn liefde, als hij vergevende genade verheerlijkt, dan zijn ze een ogenblik boven het stof verheven. En dan is er nog maar één zaak, om daar nou te mogen zijn. Bij een rechtvaardig God, dat kan ook. Want ze zijn gerechtvaardigd. In overeenstemming gebracht. Want dat is rechtvaardigmaking ten diepste. Dat er een verzoende betrekking is. Want wat is gebeurd in de zondeval? Daar is het gebeurd dat door de zonde God geen gemeenschap meer kan hebben met zijn schepselen. En daarom eeuwig buiten zijn liefde moet stellen en plaatsen. Maar dat is rechtvaardigmaking, weer in overeenstemming met God. Voor hem te kunnen bestaan, bij hem te mogen wezen. Dan komt daar van meet af aan een trekking naar huis. Maar daarmee komt er ook een pijn. Een pijn in het hart. Maar dan wordt het leven hier een vertoeven in de vreemde. Dan wordt het hier een pijnlijk vreemdelingsleven. Dan wordt het hier herfst. Want alles valt. Alles gaat de dood in. Zo leef je dan. In een wegstervende wereld, dan is het herfst geworden. Het gaat naar de winter, het gaat naar de dood. Alles zal vergaan. Zo leeft dan Gods kind, vrijgesproken. Het bloed van Christus heeft zijn ziel gereinigd. De geest van Christus gaat hem heiligen. Dat is meer en meer bederven voor deze wereld. Meer en meer dat pijnlijke verlangen geven naar de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn alles en in alles. Dan worden het vreemdelingen. Oh, de staat hier zo. En hij ging gerechtvaardigd af in zijn huis. Meer dan die. Meer dan die fariseer. Ik heb het gezegd. Die had zichzelf gerechtvaardigd. Op grond van zijn goede werken. Had hij zichzelf als een rechtvaardige beschouwd. En meende zo God wel te kunnen ontmoeten. Deze, we hebben het gehoord, is gerechtvaardigd geworden. Vrijgesproken. Vrijgesproken. En die gaat naar huis anders. Ik zei al, het liefst zou hij direct naar zijn vader gaan. Maar hij moet eerst nog naar huis. Hij moet de raad Gods nog uitdienen. Er moet hier nog zoveel gebeuren. Zoveel als God zegt dat er gedaan moet worden. En dan zeg je misschien wel eens, Heer, ik hoop niet al te veel. Maar dan moet ik hier nog zo lang blijven. Maar het wordt een vreemdelingenbestaan. Een gast, een bijman. Dan gaan we iets begrijpen wat dat geweest is voor Abraham. Om in de tent maar rond te reizen. Geen vaste woonplaats meer. Geen vaste verblijfplaats meer. Die zoeken een beter vaderland. Een ander huis. Niet met de handen gebouwd, maar eeuwig in de hemel. Die zijn voor deze wereld bedorven. Ik zei, ze hebben een pijn in hun hart. Wat is dat voor een pijn? Als ze leven in een wereld waarin God niet wordt betrokken. Dat ze leeft nog buiten de volle vereniging met dat lieve wezen. De pijn nog niet ten volle te zijn in die gemeenschap waar het hart naar uit gaat. De pijn te leven in een wereld waarin God wordt onteerd en gekwetst. De pijn zelf steeds weer God te bedroeven. De pijn, Heer, maar zondaar te blijven. Luther, prachtig woord. Ontzettende zaak, gerechtvaardigd en tegelijkertijd zondaar. Tegelijkertijd zondaar. Zo gaan ze gerechtvaardigd, ze kunnen ervan spreken. En toch blijven in die boetvaardigheid. En ik hoor het Luther nog één keer zeggen, hij schrijft het uit. Het hele leven is niet anders dan boete doen. Verootmoedigen. Er zijn geen drie stukken. Er is maar één stuk. Wat God zijn kerk leert, verootmoedigen. Vernederen. Dat zal straks de heerlijkheid zijn om zich ten volle te verootmoedigen voor God. Dat is de heerlijkheid. Want God is de heerlijkheid van zijn kerk. Dat verootmoedigt. God is de heerlijkheid van de kerk. Dat brengt in het stof. En daarna verlangen ze. Om van zichzelf verlost te zijn. Gerechtvaardigd, ja. Maar nog niet verheerlijkt. Dat komt nog. Eenmaal. Hij moest naar huis. Ik laat het liggen. Ik weet niet hoe het daar thuis gegaan is. Dat kan van alles wezen. Die vrouw die kan in felle vijandschap zijn ontstoken. Een andere vrouw zegt: Heer, en hebt u eindelijk mijn gebed verhoord? Wat een wonder. Ik heb bekeerde man, ik weet het niet. Maar één ding weet ik wel: hij heeft zich nooit, nooit meer thuis gevonden. Nooit meer. Hier kan mijn ziel niet aarden. Hij is naar huis gegaan, maar het was zijn huis niet meer. En al de dagen tot de uur van zijn dood is hij daar geweest als een gast, een vreemdeling. En een bijwoner. Hij weet, oh God, hoe ik zwerven moet op aard. Dat grote heimwee is in zijn hart gekomen. En dat is er pas uitgegaan toen de tollenaar mocht sterven. Toen was hij pijn weg. Toen was hij thuis. Eeuwig thuis. En geliefde, u weet het. Wat daar in de tempel is gebeurd, hè, daar komt nou het ganse leven weer terug. Wat dan? Die voeten. Nog één keer mag dat, gemeente. Die voeten. Als ik dan kijk op vanmorgen, dan zeg ik: Heren, weer zo ver van u af. Dan staan ze er weer buiten. En toch is er wat veranderd nu op het smalle pad. En ook die ogen. Ze durven menigmaal God nog niet onder ogen te komen. Is alles weer zonde. Alles heb ik weer erdoor gebracht. Heer, en ook al nooit meer. En toch, als de Heer weer terugkomt. Er is toch wat veranderd. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En die handen. O, is dat niet de smart van Gods kerk? Ze grijpen weer naar alles en nog wat. Maar toch, als de Heer weer een ogenblikje zichzelf verheerlijkt, dan grijpen ze nog maar één ding aan. Christus en al zijn weldaden. En hun lippen. Wat een ijdele woorden spreken ze weer. Maar het wordt weer schuld. De lippen gaan weer spreken. O God, zijt mij de zondaar verzoend. Dat is leven. En eenmaal is dat leven voorbij. Dan staan ze er nooit meer buiten. Maar dan komen ze binnen. En dat zal het grootste wonder zijn. De tollenaar, Luther, al Gods volk. Boetvaardige zondaar komen eenmaal thuis. En dan die voeten op de gouden straat van Jeruzalem. Nooit meer weglopen, nooit meer. En dan die ogen. Ze hebben zich aan alles gehecht hier. Maar daar hechten ze zich eeuwig en altoos. Aan de Zoon van Gods eeuwige liefde. Uw ogen zullen de koning zien in al zijn schoonheid. Hier hun ogen niet verzadigd. Maar daar verzadigd met zijn goddelijk beeld. En die handen die hier alles hebben aangegrepen. Grijpen maar één ding, dat is de kroon. Om die van het hoofd te nemen en te werpen aan de voeten van dat gezegend Godslam. En die lippen die zullen nog maar één ding doen. Volk, zie je daar niet naar uit. Eén ding doen. En dat is de samenvatting van de heerlijkheid. Die hier in beginsel gegeven. En daar ten volle genoten zal worden. Eén ding. Eén ding. En daar gaat het hart naar uit. Eén ding, mijn God. U zal ik één geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Laten we eindigen. Omdat gij het hebt gedaan. Uw trouwe gunst van boven. En uw waarheid zal bestaan. Dat leert in de kerk. Alles afgesneden. De buitengezin kon nooit meer. Toen kwam u. Omdat gij het hebt gedaan. En ook zult doen. Ook dat laatste waar de kerk zo tegenop kan zien. Ze staan voor de doodsjordaan. Zal het dan waar zijn? Ook dan zult gij het doen. Omdat gij het hebt gedaan. En zo zet u ze er maar buiten. Heer. Zet ons allemaal er maar buiten. Maar die worden nou binnengebracht. Wilt u ons dat leren? Bewaar ons dan voor alles waarvoor wij te bewaren zijn. Maar boven alles voor het allerontzettendste. Om met een ingebeelde hemel in de hel te eindigen. Want het zal toch waar moeten zijn. En heeft u vanmorgen nog onderwijs aan onze kostelijke ziel. Ten koste willen leggen. Zoudt ge het willen zegenen en heiligen. En is er maar één stuk wat we moeten leren. Aan de grond komen, aan de grond blijven. Om vanuit de diepte eeuwig de lofzang op te zetten. Uit de diepte. De lofzang klinkt met diep ontzag. Diep ontzag. Diep vernederd. Want u zo verheerlijkt. Heere, wil ons gedenken. Geef nog overpeinzingen. Die ons daar mogen brengen. Waar u die tollenaar is gebracht. Die plek, daar zullen ze nooit meer vergeten. Waar de hel open ging, heeft de hemel zich niet onbetuigd gelaten. En daar is hij gekomen om dan nooit meer weg te gaan. Heer, gedenk ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 32. Onze slotzang is van de 32e psalm. En dan van het eerste vers, welzaligheid, wie zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het eerste van Psalm 2.
Thank you.
Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.